waarom het Pasen? De Bijbel zegt dat Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden. Plaatsvervangend. In onze plaats. Hij droeg onze zonden. En nou lees je in Romeinen 6, in de Romeinenbrief, lees je dat wij met hem gekruisigd kunnen worden. Ik kijk even naar dat mooie kruis. We maken het kruis soms heel mooi, maar het kruis is nooit mooi geweest. Het kruis was een kruisigen, dat was door de Romeinen overgenomen van de Foeniciërs. En dat was bedoeld om een misdadiger, die tot de ter dood was veroordeeld, om die zo lang mogelijk te laten lijden. Op het heetst van de dag, de zon, om 12 uur, op het hoogste stand, werd de crimineel, hè, de veroordeelde, hij werd gegijzeld. Gegeezeld. Hij werd, zijn rug werd opengehaald, hij werd aan het hout gespijkerd. En je had, ik heb het in Jeruzalem gezien, er werden veel mensen gekruisigd. Er waren van die spijkers van zo'n 15 centimeter lang. En door de pols, links en rechts, daar loopt de hoofdzenuw. Dus je werd eigenlijk aan je eigen, aan je zenuwen werd je opgehangen. En als je je af en toe even kon oprichten, dan voelde je niet even die vlammende pijn. Dat moet een vreselijke pijn zijn. Als je hangt aan die hoofdzenuw die door je lichaam loopt. Daar hing je aan. Als een snaar gespannen. En dan wachtte men urenlang om zo lang mogelijk te lijden. En als je je dan even kon oprichten, dan voelde je de rug die helemaal gegeeseld was. Dus die rug die voelde je dan ook weer langs dat houten kruis. Wij maken de kruisen heel mooi. Het is voor ons een symbool. Het was voor Jezus een gruwelijke dood die hij stierf. En daarom is de kracht van het kruis zo enorm belangrijk. Wie is ooit voor andere mensen gestorven en daarna weer opgestaan uit de dood? Dan alleen Jezus Christus. En weet je, dan zegt de Bijbel, wij kunnen met hem gekruisigd worden. Wij worden niet echt gekruisigd. Hij is echt gekruisigd. Wij kunnen met hem gekruisigd worden. Weet je wanneer het gebeurt? Als je gelooft dat Jezus jouw redder is. Als je gelooft dat hij voor jou is gestorven, kun je met hem mede gekruisigd worden. En dan staat er in Romeinen 6, je kunt ook met hem mede begraven worden. Jezus werd in het graf gelegd. Met een grote steen volgerold. Een zegel erop. Eigenlijk wilde de Romeinse keizer zeggen met dat zegel, ziezo, je komt er niet uit. Maar het was voor God geen probleem. Hij is opgestaan uit de dood. En nu kunnen wij ook met hem begraven worden. Dat is bijzonder. Dat zegt de Bijbel. De doop is gewoon een begrafenis. Kijk, het zegenen van kinderen en het besprengen van kinderen, dat is een zegen. Ik ben zelf ook als kind gedoopt, besprengd. Dat betekent dat je ouders je een christelijke opvoeding geven. Dat je hoort bij het verbond van God. Dat is een zegen. Maar met hem begraven worden, dat is lastig. Dat zit niet in de, ook niet in de symboliek van bespringing. Met hem begraven worden, dat is in een watergraf. Het is ook elk voorbeeld in de Bijbel dat je leest dat iemand gedoopt wordt, dalen ze af in het water. Ze zochten zelfs bij de Jordaan een plek waar veel water was. Sommige plekken is de Jordaan tot hier. Kun je moeilijk dopen. Want dopen betekent ook onderdompelen. Maar dan zegt de Bijbel dus, we kunnen mede gekruisigd worden. We kunnen mede begraven worden en ook mee opstaan uit de dood. Jezus is opgestaan uit de dood. En zoals de dopelingen uit het water kwamen, ze staan op in een nieuw leven. En dat is een enorme kracht. Jezus onderging het letterlijk. Het graf, het kruis, de opstanding. En wij mogen het met hem. En als je dat doet, dan ervaar je, dat is geestelijk. Het is heel reëel. Ik weet nog zo goed dat ik gedoopt ben. Ik wou dat ik het nog een keer mocht doen. Maar ja, het is maar één keer nodig, hè. Het is maar één keer nodig. Begraven worden en weer opstaan uit de dood. Het is een enorme kracht. En dan wil ik iets lezen, kort, uit Lucas 24. Dan gaat het over de Emmausgangers. Emmaus, dat was een klein dorpje bij Jeruzalem. Zo'n 10,5 kilometer. Zijn de laatste ook vlakbij in de buurt geweest van Jeruzalem. Hoe ver is Bedum van Groningen? Ook 10 ongeveer. Nou, dus zo'n afstand. Nu was het allemaal gebeurd in Jeruzalem. Jezus was begraven. Jezus was opgestaan uit de dood. Sommigen hadden hem al gezien. Want wat is nou Pasen? Is nou Pasen dat je een eitje... Wie heeft vanmorgen een eitje gegeten? Oh, is maar de helft die weet wat Pasen is. Een eitje, ja. Ik eet elke dag een ei, dus het is elke dag Pasen. Toch? Nou, en dat is natuurlijk allemaal mooi, die folklore en die cultuur. Maar Pasen gaat erom dat je zelf een persoonlijke ontmoeting hebt met Jezus. En nou waren hier twee mannen. Dat is ook niet een verhaal. De een die wordt ook gewoon genoemd. Het geschieden, die wordt zelfs Cleopas genoemd. Dat waren twee bekenden. Die Jezus lief hadden, maar die dachten, oh, het is gebeurd, het is over. Ze hebben hem gekruisigd, we hebben hem gezien. Nou, en dan... We hebben hem aan het kruis zien hangen. En dan lees ik dus even vanaf vers 13. Dus Lucas 24. Twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp. Zo'n 10 kilometer, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. En dat dorpje heette Emmaus. Dus ze worden wel genoemd de Emmausgangers. Het is een vertaling, geloof ik. Dat zag ik een keer, de Emmaus gangsters. Nou, het zijn geen gangsters, maar het zijn gangers. De Emmausgangers. Ze gingen naar Emmaus. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken, ze hadden het gezien dat Jezus daar hing. En het is over, het is voorbij. Ze dachten, oh, wat erg. Ze spraken met elkaar, ze gingen van gedachten wisselen, staat hier. Toen gebeurde het dat Jezus zelf bij hen kwam. En met hen meeging. Dus Jezus wandelde met hen mee van Jeruzalem naar Emmaus. Wow. Maar ze herkenden hem niet. En Jezus zei tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die je zo wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. Somber. Veel mensen zijn somber. Vandaag. Depressief. Somber gelaten. Waar heb dit nou allemaal voor nodig? Als God het dan al is, waarom ben ik dan zo eenzaam? En ik snap het allemaal niet. Misschien ben je hier ook wel somber. Je loopt wel mee. Je gaat wel van gedachten wisselen. Ja, dat doen we allemaal. We praten. Wat erg, hè? Ja, wat erg is allemaal gebeurd. Snap jij het? Nee, ik snap het ook niet. Maar je hebt een persoonlijke ontmoeting Jezus nodig. En dat overkwam deze twee discipelen. Die dachten dat het voorbij was. Cleopas en zijn vriend. En dan staat er. Hij antwoordde hun en zei. Ben jij nou de enige vreemdeling in Jeruzalem? Dat gij niet weet wat deze dagen daar geschied is. Ben jij nou de enige die niet weet wat er gebeurd is hier in Jeruzalem? Iedereen wist het. Jezus is gekruisigd. Ze hebben Jezus vermoord. Die man die zoveel wonderen deed. Die de kinderen genas, die aanraakt. Die op het water liep. Die hebben ze gedood. Met een leugen, met een list. Ben jij de enige die het niet weet? Jezus zelf is hier. Ik vind dit zo mooi om dit te lezen. En Jezus zei tot hen, wat dan? Wat is er gebeurd? Vertel het. Alsof hij het niet wist natuurlijk. Ze zeiden, wat geschied is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord. Hij deed ook wat hij zei. Voor het hele volk, hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen. Ze hebben hem gekruisigd. Nou was dat overigens de bedoeling. Daarvoor was Jezus gekomen. Dus sommigen die geven de Italiaanse soldaten de schuld. Of anderen de Joodse. Maar Jezus stierf voor mij. En voor jou. Voor alle mensen. Ook voor die man uit Ethiopië. Voor iedereen. Jezus. De priesters hebben hem overgeleverd. Ze hebben hem gekruisigd. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Het is gebeurd. Maar met dit al, het is nu al de derde dag dat dit is geschied. En wij hebben enige vrouwen uit onze midden, die hebben ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf. Ze hadden zijn lichaam niet gevonden. En toen zijn ze komen zeggen dat ze een verschijning van engelen hadden gezien. En ze zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan, hebben het zo bevonden. Zoals de vrouwen het ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En Jezus zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat je niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes. Jezus legt de Bijbel uit. Dat is de mooiste Bijbelstudie die je kunt krijgen volgens mij. Als Jezus begint bij Mozes, alle profeten, de schrift. Wees op Jezus, wees op de kruisiging van Jezus. En ze naderden het dorp. Inmiddels, tijdens het gesprek, waren ze bij Emmaus, bij het dorpje gekomen. Waar ze heen gingen. En hij deed net alsof hij verder zou gaan. Maar ze drongen sterk bij hem aan. En ze zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond. En de dag is reeds gedaald. Als de zon ondergaat, dan gaat het heel snel. Dan is het zo gebeurd. Dan wordt het donker. En Jezus ging bij hen binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag. Ze hadden een maaltijd. Dat Jezus het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hen toereikte. En hun ogen werden geopend. Kijk, dat is nodig. Dit moet er gebeuren. Onze ogen moeten worden geopend. En ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En ze zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en de schriften opende? En toen stonden ze op en ze keerden terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En ze vonden de elfen en die bij hen waren vergaderd. En die zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is aan Simon verschenen. En ze verhaalden wat onderweg met hen was gebeurd. Hoe hij door hen herkend werd bij het breken van het brood. En terwijl ze hierover spraken, stond Jezus zelf in hun midden. Jezus is ook hier vanmorgen. Misschien zeg je: nou, ik zie hem niet. Ik voel niks, ik hoor niks. Totdat je gewoon in je leven onderweg bent en Jezus je hart aanraakt. Hier staat dat het hart was verbitterd. Want staat er in vers 45, dat wil ik ook nog even lezen. Jezus die zegt, die openbaart zich. Ik wil niet het hele hoofdstuk lezen, dat is een beetje te veel misschien. Lees het dus voor jezelf. Lucas 24, fantastisch hoofdstuk in de Bijbel. Jezus nam het brood, hij at het voor hun ogen en hij zei: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven is, staat in de wet van Mozes en de profeet en de psalmen. Die moesten vervuld worden. Kunnen we nu ook nog lezen, de psalmen, die allemaal tot in detail vervuld werden door Jezus. En dan staat er, en dat vind ik denk dat wij dat speciaal voor de Nederlanders hier geschreven hebben. Dan staat er: toen opende Jezus hun verstand. Yes. Wij zijn zo verstandig. Overigens zijn wij verstandig. Maar weet je, God moet je verstand openen, dan ga je Jezus zien. Je kunt de Bijbel lezen en je verstand gesloten hebben. Oh, wat is het toch een moeilijk boek. Maar als je hart wordt aangeraakt en je ogen worden geopend en je verstand wordt geopend. Dat gebeurde hier. Het hart ging open, de ogen werden geopend en hun verstand werd geopend. Nou, dat wordt heel verstandig. Als God je verstand opent, dan ga je Jezus zien. En dat gebeurde ook met deze twee. discipelen die eerst zo somber waren, somber onderweg. En nu werden ze vurige, enthousiaste volgelingen van Jezus Christus. Weet je, en het waren dus Ethiopiërs, dat waren Romeinen, dat waren Joden, dat waren later mensen die Joden genoten, allerlei niet-Joodse volkeren daaromheen. Dat was in Syrië, dat was, ik vertelde net nog even aan Saher, dat ik zei, moest kijken, onze vrienden uit Armenië. Armenië is ook waar het christendom het verspreidde heel snel. Het bleef niet in Jeruzalem. Dat was ook niet de bedoeling. Het verspreidde zich naar alle landen rondom, naar boven. En zo via Turkije, waar de eerste gemeenten werden gesticht. Het wordt tijd dat er weer eens een paar kerken worden gesticht in Turkije. Dat de naam van Jezus wordt geproclameerd in Turkije. Amen. Oh, ik ga bijna preken. Maar, oh nee, was ik al aan bezig. Dat voel ik gewoon. Ik ben geweest in Turkije, was ik in een kerk. Dat is al 20 jaar geleden. En toen zeiden er waren een paar christenen die zeiden, wij zijn christen. En toen haalden ze een kettingetje naar buiten, zo, met een kruisje. Oh, waarom draag je die nou? Want als we naar buiten, buiten op straat, het kruisje, als het kruisje zichtbaar is, 1 jaar gevangenisstraf. Toen dacht ik, dat is toch heel raar. Mensen uit Turkije zijn welkom hier. Maak een kebab en maak een restaurant en bouw een moskee en je krijgt subsidie. En dat doen we toch allemaal? Maar wij mogen geen kerken stichten daar. Hé, ons verstand moet geopend worden. Wat is hier aan de hand? Mogen wij niet over Jezus spreken? Nee, er zit een voorganger. Ik heb een vriend, die werkte in Turkije. Die is gevlucht. Die zit nu in Amman, in Jordanië. Maar goed, het christendom verspreidde zich. En allemaal hebben we Jezus nodig. Of je nu uit Syrië komt, uit Groningen, uit Friesland, uit Turkije, waar je ook vandaan komt. Alle mensen hebben Jezus nodig. Want Jezus stierf voor alle mensen, voor alle volk. Halleluja. En wat nodig is, is dat je aangeraakt wordt. Dat je hart geopend wordt. Het begint bij je hart. Je dient God niet alleen met je verstand, maar ook met je hart. En ook niet alleen met je hart, maar ook met je verstand. Je verstand wordt geopend, je ogen worden geopend. En dan zie je dat je Jezus nodig hebt. Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze heerlijke morgen. Waar we vieren dat u de dood hebt overwonnen. Jezus leeft tot in alle eeuwigheden. Heer, u zei het ook. Ik ben dood geweest, maar ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. En ik dank u wel ook voor de dopelingen vanmorgen, dat ze met u begraven mogen worden en met u mogen opstaan. Ik bid u vanmorgen dat we ons allemaal, dat u ons hart aanraakt, dat u onze ogen opent en dat u ook ons verstand opent. Opent ons verstand, Heer, zodat wij de realiteit gaan zien van Jezus Christus. De realiteit van het kruis. Halleluja. Amen. We zullen er straks, kunnen we straks ook nog even die mededeling doen. Er is altijd iets te eten en te drinken. Hierachter hebben we het wijkgebouw.